Deze podcast kan bestaan dankzij de steun van enkele mensen. Ook jij kan ons steunen. Surf daarvoor naar patreon.com/gaylife.be.
Welkom in deze aflevering van de Gaylife podcast. Vorige maand reikte Safari haar awards uit. En dit jaar ging de Media Award niet naar het een of het andere televisieprogramma, maar naar de boekhandel Kartonnen Dozen in Antwerpen. Deze boekwinkel is de enige LGBTI-boekhandel in de Lage Landen en viert volgend jaar zijn 25e verjaardag. Johanna Pas is de uitbaatster van Kartonnen Dozen. Je kan haar ook kennen van haar 3 dichtbundels Alleen met jou, Soms gaan bomen staande dood en De lelijke kleine zeemeermin. Verder vertaalde ze ook verschillende romans en dichtbundels en publiceerde ze kortverhalen en gedichten in verschillende literaire tijdschriften. Zij heeft ruime podiumervaring, geeft lezingen en voordrachten en houdt er vooral van mensen te overtuigen van de kracht van poëzie. Welkom, Johanna. Goedenavond.
Hallo. Hallo, goedenavond.
Hoe zit het ermee?
Ja, ik ben nog wel altijd heel blij met de award die wij gekregen hebben. De Safari, de Best Sparkle, de Safari Media Award. Daar ben ik nog altijd heel blij mee. Dat was echt wel een opsteker, ja. Verder alles goed.
Had je het verwacht overigens?
Nee, helemaal niet. Omdat ik dacht, ja, die andere dingen, die programma's, ik dacht, daar gaan we niet tegenop kunnen. Zo'n grote... Vooral omdat dat echt media is. Dus ik dacht, ja, die gaan goed wat promo kunnen maken en zo. Terwijl wij het moeten hebben van onze klanten. Vaak ingetogen lezers en introverte mensen en zo. Dus ik dacht van ja, dat gaat misschien toch niet lukken. Maar we hebben daarom ook dat het een opsteker was, omdat we gemerkt hebben dat er heel veel sympathie is voor onze boekhandel en voor ons project of voor waar dat we voor staan. Dus daarom was het extra leuk eigenlijk dat we hem gewonnen hebben, denk ik. Ja.
Vertel eens voor de mensen die jullie niet kennen. Kartonnen Dozen, wat is dat precies? Want jullie bestaan al 25 jaar, maar eigenlijk pas 5 jaar onder de naam Kartonnen Dozen, niet?
Precies, ja, inderdaad. Daarvoor heetten wij Het Verschil. Dus veel mensen kennen het nog onder de naam Het Verschil. Dan waren we een boekhandel die in de binnenstad van Antwerpen zat, op de Minderbroedersrui. En die is opgericht in 1996 door Bart de Smet en Erwin, zijn toenmalige partner. Zij zijn daar toen mee begonnen. En toen was het eigenlijk zo boekhandel, coffeeshop. Dat was toen eigenlijk nog niet zo bon temps. Zij waren eigenlijk hun tijd ver vooruit. Nu is bijna alles in combinatie met Photoshop. Coffeeshop, sorry. Maar toen was dat heel uitzonderlijk. En ze hebben toch durven doen om een echt een LGBT-boekhandel, toen nog Hollywood-boekhandel of gay-boekshop, op te richten in die tijd, in 96. Ja. Ja.
Waarom?
Dus toen zijn ze begonnen... Ja, sorry.
Nee, zeg maar.
En toen, pas 5 jaar geleden heb ik hem overgenomen, toen Bart ermee gestopt is. En zijn we ook naar een andere locatie verhuisd. Is het een beetje kleiner en gemoedelijk terug geworden. En zonder koffie en taart. Ja.
Waarom is het belangrijk dat er zoiets bestaat als een LGBTI-boekenwinkel, boekenshop?
Ik denk... Voor mijzelf was dat echt zo een beetje een oase waar ik in terecht kwam als ik zelf naar gay bookshops ging. Hè. Dat was dan vroeger in Amsterdam en in Utrecht en ook in Het Verschil toen ik zelf nog jonger was. Dat is een beetje een oase. Niet alleen het feit dat er een plek is waar LGBT's zich op hun gemak kunnen voelen, maar ook te zien dat er zoveel verhalen zijn over ons, door ons, hè, dus door LGBT's, dat we kunnen zien... Waar wij eigenlijk allemaal bijdragen aan culturele dingen. Hè? Aan literatuur, ook aan kunst en muziek en zo. Maar ook aan literatuur. Hè? Hoeveel gay en lesbien en trans schrijvers dat er zijn. Dat en ook voor mezelf om verschillende soorten verhalen te zien. Hè? We krijgen natuurlijk via film en media vaak een eenzijdig beeld ook soms van wat het is om LGBTQ te zijn. En in boeken staan echt honderden en duizenden verhalen. Er is zoveel diversiteit, ook binnen onze community. En ik vind dat in boeken kunnen dat gereflecteerd zien. Dat is denk ik voor ons, wij willen dat bieden. Hè? Een oase waar mensen binnenkomen en denken, dat gaat allemaal over ons. Hè? Dat is iets anders dan alle andere plekken waar ze zijn, waar vaak de mainstream domineert en waar heteroseksualiteit heel aanwezig is. En hier zijn ze in de meerderheid, in de boeken en in de verhalen die wij hier presenteren. Ja.
Ik zei het zo net al, je bent nog maar de enige in de hele Benelux. Vroeger had je nog in Amsterdam Vrolijk, geloof ik dat het was. Hoe komt het dat er zo weinig LGBTI-boekhandels zijn, denk je?
Ik denk, en dat is ook de reden waarom wij uiteindelijk gestopt zijn in de binnenstad. Er is in de jaren 10, zal ik maar zeggen, was er echt een neergang van... er was ook, economisch gezien ging het minder makkelijk. Films verkochten minder goed. En dat was toch ook een belangrijk onderdeel van onze omzet. En ik denk, er was veel minder solidariteit op een bepaald moment. Het leek alsof alles wel in orde was. Hè? Dus de openstelling van het huwelijk, adoptie werd geregeld. Alleen voor transpersonen was er nog een hele lange weg af te leggen. En dat merkten we ook in de winkel, dat de vraag daar, naar boeken en informatie daarover veel groter werd. Maar er was minder een gevoel van, ja, we moeten, dat is een deel van ons community, dat is een deel van ons erfgoed, we moeten dit overeind houden. Dat was een beetje verdwenen zo. Terwijl in de jaren 90 en begin jaren 2000 was dat zeker nog aanwezig. En toen konden we echt groeien. Hè. Ons aanbod groeide ook, maar ons klantenbestand groeide ook. En dat zakte echt weg. Dat konden wij ook zien. We kregen het ook heel moeilijk. We konden niet verder gaan in het formaat dat we hadden in de binnenstad. Dat was te groot. Dat konden we financieel niet meer volhouden. Ja. En ik denk dat dat ook gebeurd is met de boekhandels in Duitsland, in Nederland, die zich specialiseren in LGBT-dingen. Die hebben dat niet kunnen doorstaan. En wij hebben door terug kleiner te worden eigenlijk en ons ook te verplaatsen naar de plek waar de verenigingen zitten. Hè. Wij zitten vlakbij het Roze Huis en vlakbij Café Den Draak, waar ook heel... Café Den Draak heeft ook zo'n functie, hè? Zo verenigen en terug een gevoel geven van het is belangrijk dat er zo'n dingen zijn. Ik denk dat die anderen dat niet moeilijk hebben kunnen doorstaan. En voor ons is het ook heel moeilijk geweest, moet ik eerlijk zeggen. De voorbije jaren zijn niet makkelijk geweest, maar door terug te verkleinen en ons op andere dingen te focussen, denk ik, en door opnieuw een groei van solidariteit en een gevoel van... We zijn een community en we moeten samenwerken om onze rechten te kunnen blijven behouden eigenlijk. Ik denk dat dat terug meer leeft. En de jongeren de jongere generatie is terug veel uitgesprokener in we moeten dit benoemen, we moeten benoemen wie we zijn. Er is niet meer zo'n sfeer van we moeten het allemaal bedekken en het hoeft allemaal niet zo luid en gay pride is toch niet nodig. Dat is terug een beetje verdwenen. Ik denk dat helpt ons ook wel, ja. Dat helpt ons zeker.
Sta jij voor als LGBTI-boekhandel voor andere uitdagingen dan een gewone boekhandel, om het zo te zeggen?
Ik denk het wel, omdat ons aanbod... Er zijn twee dingen die spelen. Hè? Dus de niche waarbinnen we werken is kleiner. Hè? Dus 10% van de mensen, zullen we maar zeggen, om het ruim te houden. En daarvan dan de boekenlezers. Hè? Dus dat is dan nog eens... Hè? In de algemene bevolking ook maar 5% eigenlijk. Dus dat is al een klein doelpubliek. Dus wij hebben ons zeker ook gericht naar mensen in de buurt hier. We zijn ook een buurtboekhandel geworden. We bestellen ook boeken, maar we hebben ook een aanbod van algemene literatuur. Een minderheid, maar dat is dan de hetero-minderheid bij ons. Wat wou ik zeggen? Waar ging het ook alweer over? Sorry.
Over de uitdagingen.
De uitdagingen. Oh ja, dat zijn er zoveel dat ik waarschijnlijk al mijn klutje uitgeraakte. Nee, er zijn veel uitdagingen. Dus dat we voor een kleine niche, maar ook als boekhandelaar to court, als ik met andere boekhandelaars spreek, die andere specialisaties hebben of die algemene boekhandel zijn, maar zelfstandig, niet van een concern of niet van een... Dan lopen die ook wel tegen zo'n dingen aan. En dat is kleine winstmarge. Hè? Dus dat is niet zoals bij kleding of zo, of bij elektronica. Er is een heel kleine winstmarge op ons product. En een beperkt aantal lezers. Ook al is dat door corona precies wel een beetje toegenomen of zo. Ik denk dat veel mensen schermmoe zijn en terug graag een boek vastpakken. Of terug graag een papieren boek vastpakken. Ja.
Hoe heb je die corona... periode doorgekomen. Want jullie leven natuurlijk van... Als ik naar een boekenwinkel ga, ik moet die boeken vast hebben en zo. Dat kan natuurlijk nu niet meer.
Ja,
hoe hebben jullie daaraan aangepast?
Wij hebben heel vol ingezet op sociale media, maar wij hebben ook ongelooflijk kunnen rekenen op onze vaste klanten die ons ontzettend gesteund hebben, die massaal tijdens de lockdown dan, toen we echt dicht waren in april en mei, toen hebben mensen massaal online via onze webshop besteld. Dus gelukkig hadden wij al een goede webshop, omdat dat een beetje onze etalage was voor, ja, om aan mensen te laten zien, dat is er allemaal van LGBTQ-dingen. Dus dat heeft ons echt gered, denk ik. Ja, onze klanten, die hebben echt hun best gedaan om ons te blijven ondersteunen en ons ook via sociale media bekender te maken, over ons te vertellen en mond-aan-mond reclame te maken. Want daar moeten wij het van hebben. Wij hebben geen budgetten voor wat dan ook van reclame. Dus dat is hetgeen wat voor ons werkt. Dat mensen over ons vertellen en zeggen hoe belangrijk dat ze het vinden dat wij bestaan. En moreel gezien ook, was dat voor ons ook, heeft ons dat er ook doorgeholpen. Want het was hard werken. Allee, dus zeker die online bestellingen. Dat is veel harder werken dan de winkel gewoon openhouden. En we hebben ook moeite gedaan om lezingen en zo en workshops online te geven. En te blijven vertellen over wat we doen en filmpjes te maken. Te blijven zeggen, maar wij zijn hier. Maar onze klanten hebben ons recht doorgetrokken, hoor. Het is, ga daar niet flauw over doen. Dat was echt elementair, ja.
Ja. Waaraan moet een boek voldoen om in jullie gamma opgenomen worden? Kijken jullie naar het onderwerp of naar de auteur, of is dat een combinatie van factoren?
Een combinatie van dingen. We kiezen is het boek ofwel van een LGBT-auteur, inderdaad, ofwel is het thema, dan is de auteur gewoon, ik weet niet, ja, dan weten we het niet van de auteur misschien, maar dan is de inhoud in ieder geval een verhaal waarin een LGBTQ-personage de hoofdrol speelt. Dat is belangrijk, hè? Niet zo'n nevenlijn of zo één figuur of zo, maar dat echt een rol speelt in het boek. Dat is belangrijk. En bij onze non-fictie gaan we ruimer. Dan nemen we allerlei maatschappelijke thema's. Want we hebben ook veel over feminisme, antiracisme, over ecologie en zo. Voor ons is dat allemaal deel van één groot geheel om u in te zetten voor een wereld waarin iedereen zich thuis voelt. Dat valt daar allemaal onder, dus daar verruimen we wel naar. En bij de kinderboeken bijvoorbeeld hebben we alles wat er te vinden is over LGBTQ-gezinnen of verliefdheid tussen jongens en verliefdheid tussen meisjes, transverhalen. Dat is zo weinig dat we daar één kastje mee kunnen vullen. En daarom is ons kinderboekenaanbod ook uitgebreid naar roldoorbrekende dingen. Hè. Dus niet zo meisje, jongen, maar jongens die zich anders gedragen, meisjes die zich anders gedragen.
Ja, jullie
dus geen clichés.
Jullie richten je tot het hele gezin, van jongs af aan tot de bejaarden, mm-hmm, van 7 tot 77. Ja. Zoals Kuifje dat vroeger zo mooi zei.
Ja. En bij ons is het van 3 tot 100.
Van 3 tot 100. Waarom die keuze om dat gamma zo open te trekken? Is dat omdat er zo weinig is? Of zie je dat er echt vraag is voor van jongs af aan al te confronteren met hun spiegelbeeld, zoals zij ook zich ontwikkelen?
Ja. Zeker. Er is veel vraag naar kinderboeken waarin de samenleving gereflecteerd wordt. Hè. Dus zeker, er zijn meer en meer gezinnen waarin twee papa's zijn of twee mama's zijn. Die ouders zelf, maar ook de leerkrachten die daarmee te maken krijgen, hebben meer en meer behoefte aan boeken die daarover gaan. En waarin dat gewoon voorkomt. Hè. Dat hoeft niet per se problematisch voorgesteld te worden. Dat is gewoon... Voor kinderen is dat normaal als ze dat tegenkomen in boeken en als ze dat tegenkomen in hun leven. Hè. Die nemen gewoon alles op wat ze tegenkomen. Dus als je van jongs af aan begint met dat ook in boeken te laten reflecteren en inderdaad een spiegel van de realiteit te zijn, dan gaat dat voor kinderen ook minder en minder raar zijn. En als ze dan opgroeien, gaat dat zijn no problem. Allee, ja, hè. Dus dat gaat geen issue niet meer zijn, hopen we. Hè. Dat is een beetje de ding. Dus daar is ook veel vraag naar, zeker bij allerlei gezinnen. En ook van leerkrachten, denk ik, is die vraag er zeker. Ja. En er is niet veel, dat klopt. Dus wij proberen alles toch in huis te nemen wat er op Nederlandstalig gebied aan te vinden is. En ook een aantal Engelstaligen. Ja.
Zie je een toename in het aantal boeken dat LGBTI-thema's behandelen de laatste jaren? Of zie je eerder een afname daarin?
Aanvankelijk een afname tussen het jaar 10 en het jaar 20, ja, maar nu weer een toename. Ja, ik zie zeker een toename. Ja. Ja. Zowel in de Nederlandstalige literatuur, zeker in de Engelstalige literatuur, hè, maar de Nederlandstalige literatuur heeft altijd een beetje achterop gehinkt. Er waren zo wat vertalingen van Engelse boeken die al naam hadden gemaakt en waarin die van LGBTQ's waren. Maar nu zie je toch ook meer oorspronkelijk Nederlandstalige boeken waarin die geschreven zijn door homo's, lesbiennes, transpersonen. En die, waarvan de uitgevers ze durven uitgeven. Hè, want daar gaat het natuurlijk om. Die boeken worden wel geschreven. Hè, dat is het probleem niet. Er moet een uitgever zijn die het lef heeft om ze uit te geven. Ja.
Ja. Jullie hebben vroeger ook...
Maar ik zie nu wel een... Ja.
Ja, jullie hebben vroeger ook zelf ook boeken uitgegeven. Doen jullie dat ook nu nog?
We zitten financieel niet ruim genoeg om dat te doen nu. Dus zolang er niet genoeg geld voor is, doen we het niet. Maar in principe doen we het nog wel. Ons laatste boek, Colombe, van Christine van Hoven, dat is nog maar een jaar geleden uitgegeven. Dus we doen het wel als er een project is dat we haalbaar vinden en dat we kunnen financieren en waar we volledig achter staan, ja. Met alle plezier, als we heel veel geld hadden, zou ik er 5 per jaar uitgeven, maar dat gaat nu niet.
Wat zijn zo de best voorkomende namen van auteurs? Als je zegt, van als die een boek uitbrengt, die moeten we zeker hebben. Noem er een enkele. Welke zijn al de best verkochte bij jullie?
In het algemeen, dat is moeilijk te zeggen.
Of zijn er zo klassiekers bij die je zegt, die blijven altijd verkopen?
Ja, wat altijd blijft verkopen zijn de boeken van Tom Lanois. Hè. Dat is zeker. En dan zijn er wel van de jonge lesbische schrijfsters, die neem ik altijd ook wel in huis. Dat is zo, ja, Maartje Wortel, Hannah Barefoots. Die koop ik zeker in als die een boek uit hebben. Dat is zeker. En van klassiekers, ja, Sarah Waters is heel lang zo heeft hoge toppen geschreven, maar dat is eigenlijk een beetje voorbij. Ja. Er zijn er wat voor in de plaats gekomen, gelukkig. Want die heeft ook niks nieuws niet meer uitgebracht, dus mensen blijven daarna vragen. Maar gelukkig zijn er wel andere auteurs die ondertussen uitgeven. Ja, ik...
Je liet de naam al vallen, Tom Lanois. De kenners van Tom Lanois en de fans van Tom Lanois, die klinkt de naam Kartonnen Dozen zeer bekend in de oren, want dat is een naam van een van zijn romans. Hoe heb je dat aangepakt om die naam te... Heb je overlegd met Tom Lanois over de naam?
Ja, we hebben dat wel gevraagd. Ja, we hebben het wel gevraagd, omdat in principe... Kun je dat doen, hè? Er is niks dat je weerhoudt om dat te doen. Een titel van een boek is niet... er zit geen copyright op of zo. Maar we wilden wel graag zijn zegen bij wijze van spreken. En hij vond dat leuk. En hij heeft gezegd dat hem dat wel zag zitten. Ik denk dat als hem nee had gezegd, dat we wel een andere naam hadden gekozen. Ja. Want het is toch wel belangrijk. We hebben ook op onze webshop een afdeling Bazar Lanois. Waarop Tom Lanois zijn eigen collectors items verkoopt. Dus je kunt, als je op onze webshop zit, is er een button, Bazaar Lanois. En daar vinden de boeken van Lanois en die worden dan gesigneerd, opgestuurd. Dus dat is ook wel een onderdeel van onze shop. Dus hij heeft zelfs in die mate sympathie dat hij zijn eigen verkoop van collectors items via onze webshop doet. Ja.
Ja. Jullie bestaan dit jaar of volgend jaar 25 jaar. Hebben jullie plan om dat te
vieren? Dit jaar, ja.
Of dit jaar, dit jaar zelfs. Ja. Hebben jullie plan?
Eind dit jaar eigenlijk, ja. Ja.
Hebben jullie plan om dat te vieren?
Goh, ja, plannen genoeg. Maar wat zal mogelijk zijn, hè? Wat zal mogelijk zijn? Uiteindelijk, de echte verjaardag is 4 en 6 november eigenlijk. Omdat op 4 november 96 zijn we begonnen, is Bert begonnen met Verschil. 6 november, geloof ik, 2016 zijn we opengegaan hier in de Draakstraat. Dus het is een beetje een dubbele verjaardag. Hè? Dus 5 jaar de overname van Kartonnen Dozen. Allee, van de winkel door mij. Ik denk 4 jaar dat we dan... dan zijn we 5 jaar open, geloof ik. Ja. En 25 jaar het verschil. Dus dat is... Een dubbele verjaardag. Ja, ik hoop dat we een feestje zullen kunnen doen. Er is nog geen duidelijk plan, omdat het heel moeilijk is om nu te plannen, vind ik. En heel moeilijk. We hebben al een beperkte hoeveelheid energie en tijd, omdat de winkel veel opslokt van tijd en energie en onze lezingen en workshops. Dus we gaan zeker nog niks plannen of organiseren waarvan we niet weten of het echt kan doorgaan. Wat we wel aan het doen zijn, is verhalen verzamelen. Dus we willen heel graag een ofwel op onze website of zelfs een klein boekje maken, dat mensen verhalen insturen van hoe dat ze ons hebben leren kennen, in het verschil of in kartonnen dozen, en wat dat ze eraan gehad hebben. Of een boek dat hen heel erg belangrijk is geweest voor hen of zo. Of een ontmoeting in onze winkel. Alles kan, maar die verhalen, die willen we eigenlijk... Dat is hetgeen waar we nu mee bezig zijn, die verhalen verzamelen. En dan een tentoonstelling of een boekje of een ding. En dan ja, hopelijk wel toch een feestje. Maar ja, we gaan er nog niet naartoe werken. Ja, ja.
Als mensen verhalen hebben, hoe kunnen ze jou die toesturen? Zeg eens even, hoe kunnen ze jou bereiken het beste of het snelste?
Ja, ze mogen die opsturen ofwel via Facebook, de messenger van de winkel. En ze kunnen een bericht sturen naar de winkel. Of ze mogen via mail. Dat is info@kartonnendozenlgbt.be.
Ja. Jij bent zelf auteur van onder meer 3 dichtbundels. Je debuutbundel Alleen met jou is onlangs terug opnieuw uitgebracht. Waarom heb je die keuze gemaakt om dat boekje, want het is een heel klein boekje, terug opnieuw uit te brengen?
Het was mijn debuut en dat is uitverkocht geraakt op een bepaald moment. En daarna was er wel nog veel vraag naar. En het is een boekje waar ik zelf ook wel aan gehecht ben geraakt. Het heeft voor mij een heel bijzondere... het is een heel bijzondere herinnering toen het uitkwam. En ik denk het feit dat mensen er nog naar bleven vragen... heeft toch gemaakt dat we gekozen hebben om het opnieuw te laten drukken. Ja. Met een kleine oplage. Dus het is een beperkte oplage.
Ja. Ja. Nu we bij jouw gedichten zijn aangekomen, in 2013 deed je mee aan de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd met het gedicht Rauw. Ik heb daarvan een audiofragment gevonden door Ramses Nasser. Laat ons even horen, dan hebben we een idee waarover we het hebben.
De spiegel toonde niet hoe ik verdween. Ik zag het pas toen ik mijn handen op de tafel legde en in die handen niets dan leegte zag. De spiegel bleef mijn wangen reflecteren, maar in die wangen zat alleen het eten dat ik at. Geen leven. Zag niemand dat ik naast me liep en dat mijn voeten ijverig mijn schoenen zochten, maar niet vonden? Mijn schaduw viel nog steeds op het tapijt. De spiegel liet mijn ogen zien. Mijn mond hing lichtjes open. Ik las de woorden die mijn lippen vormden. Waar niemand is, kan niemand zich verwonden.
Wat trekt jou zo aan in die poëzie eigenlijk, dat je vooral een dichtbundel uitbrengt?
Oké. Ik hou van de compactheid van het beeld dat je in een gedicht kunt naar voren brengen. Ik hoop dat dat ook gelukt is met het gedicht dat daarnet is voorgelezen. Ja, die stem van Ramzi Nasser vind ik ook altijd heel... Ja, ik vind dat heel chilling bijna, daarna te luisteren. Ik denk dat in een gedicht kan ik heel bondig iets weergeven wat mij raakt. En hoop ik ook dat andere mensen ineens woorden kunnen vinden voor een gevoel dat ze al hadden. Dus dat ze niet kunnen verwoorden. Dat hoop ik te doen met mijn poëzie. En ik denk voor mij... Ik ben altijd... Mijn gedachten gaan heel snel. Ik ben zelf... fysiek ben ik een heel langzaam persoon, maar mijn gedachten gaan heel snel. En ik ben altijd met 25 dingen tegelijk bezig in mijn hoofd. En poëzie is de concentratieboog die ik goed aanken. En kort verhalen ook. Langere verhalen is voor mij moeilijk om op te focussen. Vooral omdat ik met veel andere dingen bezig ben. En wat ik ook heb met poëzie... Je kunt dat heel erg goed inbedden in het leven. Hè? Poëzie kun je meenemen in verschillende dingen. Daar kun je heel direct mensen mee raken. Terwijl langere fictie, buiten het feit dat het voor mij moeilijk is... Hè, om mij daarop te concentreren... en dat ook een talent apart is, denk ik... is dat voor mij toch ook de kracht van poëzie. Dat kan overal zijn. Hè. Je ziet ook aan de stadsdichters wat die doen. Poëzie kan zich op veel plaatsen ineens manifesteren en mensen raken. Dat vind ik daar... daarom hou ik daar wel van. Ja. En daarom doe ik ook heel graag mee aan projecten waarbij dat gebeurt. Zoals de raamvensters in Aalst en hier in Zurenborg gebeurt dat ook, poëzie op de ramen. Dat vind ik heel leuk om daar aan mee te doen. Ja. Ja.
Vorig jaar heb je samen met Gaia Scooters Hold Your Own van Kay Tempest vertaald. Een heel monumentaal Brits-Engels werk daar. Op goede kritiek is daar uitgekomen. Vertel eens even kort, waarover gaat dat boek? Want dat is eigenlijk ook een dichtbundel dat gebaseerd is op een oude mythe natuurlijk. Hè?
Mm-hmm. Ja, de bundel van Kate Tempestan is gebaseerd op het verhaal van Tiresias. En Tiresias, de blinde ziener eigenlijk, is in de Griekse mythologie ook een verhaal dat gaat over van geslacht veranderen, over meer zien dan de andere mensen, dus er apart staan van de rest. En Kate Emps gebruikt dat verhaal om ook hedendaagse dingen aan te koppelen. Dus het is eigenlijk, want Kate Tempest is non-binair, of is sinds kort uitgekomen voor non-binair te zijn. En dus eigenlijk moeten verwijzen met die en hun. Dus ik ga mijn best doen, ik verval daar soms toch in ik vind het nog heel moeilijk om dat te doen. In het Engels valt het mij makkelijker om they, them te zeggen. Maar het is, maar ik doe mijn best. Wacht, dus Kate Tempest neemt die mythe om die dichtbundel rond op te bouwen. En het is heel grappig, want die is van 2016. En blijkbaar, je voelt ook in die bundel al dat Tempest heel erg bezig was met gender. Hè? Dus met man zijn en vrouw zijn en switchen tussen die twee. Dat is ook een perfecte figuur om het verhaal van hunzelf aan te koppelen. Hè? Om het verhaal van Kate Tempest zelf aan te koppelen. Dus het is één, die mythe, geplaatst ook in een hedendaagse context, maar die goden komen er dan ook tussen. En dat wordt dan vermengd ook met echte slamgedichten, maar ook met oude Engelse soorten gedichten. Dat komt allemaal samen in die bundel. Dus al die elementen, zowel die goden als dat hedendaags verhaal van gender switchen en u niet thuis voelen in man zijn of vrouw zijn. En die figuur van Tiresias is daar een perfecte kapstok voor. Ja. Ja.
Je zei het zelf al, het zijn vooral slamgedichten. Dat zijn korte Engelse gedichten. Nederlands staat niet echt bekend voor zijn daadkrachtigheid. Hoe begin je dan aan zo'n vertaling? Want als je één zin in het Engels zegt, heb je er waarschijnlijk twee nodig in het Nederlands. Of zie ik dat verkeerd?
Niet noodzakelijk. Ik denk dat... je zult dat ook zien in mijn dichtbundels. Mijn eigen gedichten of mijn eigen Nederlands is ook heel compact en heel ritmisch. Dus dat was een goed vertrekpunt. En ik werkte samen met Gaia Scooters, die romanschrijver is. Dus we hadden een goede combinatie van eigen aanvoelen, denk ik, van het Nederlands, om van die bundel ook een mooie Nederlandstalige bundel te maken. Hey, dus één op één gaat dat nooit zijn. Hey, we hebben daar wel moeten improviseren. Maar je moet ook, sommige dingen moeten gewoon helemaal veranderen om het in het Nederlands hetzelfde gevoel te geven. Maar het kan wel. Je kunt wel ook bondig zijn. Er zijn ook al een paar heel goede slammers in het Nederlands. Hè. Dus er is ondertussen ook altijd wel... zijn er veel meer die het Nederlands ook op die manier gebruiken. Dus dat hebben we allemaal meegenomen in onze vertaling, hoop ik. Dat is hopelijk goed gelukt, ja.
Daarbovenop kwam nog de moeilijkheid dat het eigenlijk ook nog voor een stuk een toneelversie moest van komen. Hoe hou je daar rekening mee? Want is het overigens al opgevoerd geweest, het stuk?
Ja, dus tijdens de versoepeling, zou ik maar zeggen, in september, oktober, is gelukkig de toneelvoorstelling kunnen doorgaan. Want eigenlijk was de première in mei. Ondertussen was de dichtbundel al uit, want eigenlijk ging dat tegelijk uitkomen. Maar het is wel opgevoerd door Katelijne Dame. Ja, zij doet dat heel goed. Ik kan niet anders zeggen. Zij maakt van die tekst eigenlijk nog iets. Als ik daar zelf naar luisterde, dacht ik, wauw, hebben wij dat gemaakt? Zij maakt daar nog iets groters van. En het is natuurlijk heel anders dan wat Kate Tempest zelf doet. Maar deze dichtbundel is ook ene die ze... Die Kate Tempest zelf niet als dicht... Die niet op het podium heeft gebracht, alleen maar gelezen. Dus dat leende zich daar ook wel beter toe. Ja. Nee, het was ook voor toneel. Een deel van een tekst wordt als toneel opgevoerd en een deel daarvan, de meer persoonlijke gedichten, die brengen Gaia en ik ook als voorstelling met muziek. Ja. Ja.
Wordt er nog een vervolg gebreid aan die reeks van voorstellingen na corona? Of gaat die helemaal de kast in?
Dat is me niet helemaal duidelijk. Je kunt dat wel zien op de site van Toneelhuis, want de voorstelling is wel digitaal gebracht op een Duits theaterfestival. En is daar heel goed ontvangen. Maar dat was natuurlijk allemaal online. Dus dat is anders dan de live voorstelling. Ik ben echt heel blij dat ik ze nog heb kunnen zien, die voorstelling. Want dat... Ja, Dat zou jammer geweest zijn als ik dat nog had moeten missen. Maar ik hoop wel dat ze nog terug op de agenda komt. Maar ik weet dat als alles terug open kan, laat ons hopen, dan weet je niet hoe dat gaat zitten met de agendas van de zalen en zo. Welke voorstellingen dat sneuvelen en wat alsnog zal opgevoerd worden. Ja. Ik hoop van wel natuurlijk, maar ik weet het niet. Ja. Ja.
Die bundel is vorig jaar uitgekomen. Wat zijn de plannen voor jou dit jaar? Heb jij uitgaves die in de pipeline zitten of de komende maanden of de komende jaren? Of hoe?
Van mezelf niet. Ik hoop nog verder te kunnen vertalen, nog Kate Tempest te kunnen vertalen. Dat hoop ik wel, ander werk van hun. Maar ik voor mezelf, ja, ik heb zelf ook wel altijd projecten lopen van eigen werk, maar er zit niks concreets in de pijplijn. Veel kleine dingen, dus inderdaad deelnamen aan de poëzievensters en kleinere projectjes, maar geen bundel volgens mij. Ja. Nog niet. Ik hoop volgend jaar misschien, ja, als het 25 jaar feest voorbij is. De winkel slokt heel veel energie en tijd op en ook lezingen geven... over de vertalingen en dus ik denk dat het... Ja, voorlopig niet.
Voorlopig niet. Het ziet er eigenlijk wel naar uit dat we nog enkele weken vastzitten aan dat lockdown-systeem en dat we verplicht moeten thuiszitten. Heb jij enkele boekentips die je kunt geven voor die tijd door te komen?
Ja, ik heb een paar tips klaar liggen. Wat ik wel merk, en dat is heel grappig... Veel mensen zijn op zoek naar leuke boeken, alleen positieve boeken. En dat is moeilijk te vinden. Zeker de LGBTQ-boeken zijn vaak redelijk dramatisch. Als je iets luchtig wilt lezen, dan zou ik zeggen David Sedaris is wel leuk om te lezen. Sommige dingen van Stephen Fry zijn ook wel luchtig. Maar het is moeilijk te vinden. Dus ik denk dat ik wel tegen volgende keer misschien eens een lijstje ga opstellen van leuke, ja, luchtige dingen. Dat is echt een zeldzaamheid. Ja. Maar ik hoop het. Dus ik heb een paar tips klaar liggen. Die ook niet al, hoe moet ik zeggen, niet te zwaarmoedig zijn. Een gay verhaal dat ik wil typen is De Boekbinder van Bridget Collins. Is zowel in het Engels als is ook in de Nederlandse vertaling verschenen. Is een soort van fantasyboek waarin een heel mooi gay verhaallijn zit. En ik kan er niet te veel over vertellen, maar het is wel belangrijk dat je niet allergisch bent voor fantasy, want het heeft wel een fantasy element, maar het kader is zo'n beetje een middeleeuwsachtige setting. En heel mooi verhaal. En ik denk voor veel, vanaf 16 jaar, maar ook, ik vond dat zelf ook superleuk om te lezen. Dus dat is zeker voor veel leeftijden, behalve voor kleutertjes natuurlijk. Maar het is echt voor alle leeftijden. En ik denk dat veel mensen vinden het mooi. Dus het is een beetje een algemene aanrader. Veel mensen houden hier wel van.
Heb je nog een tweede boek in de aanbieding?
Het andere boek dat ik wou aanraden deze keer is Meisje, Vrouw, Anders van Bernardine Evaristo. In dit boek is er een belangrijk lesbisch personage. En zij heeft ook een ander boek geschreven, Mr. Loverman, waarin een homoman de hoofdrol speelt. Dus het is sowieso iemand die onze community goed representeert. Deze is een prachtig boek. Bernardine Evaristo is de winnaar van de Booker Prize. Ze is ook een zwarte schrijfster. En racisme is ook een belangrijk thema in haar boeken. Dus zeker een aanrader, Meisje, Vrouw, Anders, van Bernardine Evaristo. En dan voor de vrolijke tips, die wou ik ook nog even toevoegen. Ik heb twee prentenboeken voor kleutertjes ook bij. Mijn schaduw is roze van Scott Stewart. Dat is een super schattig boekje over een jongetje met een roze schaduw. Je moet het zelf maar eens opzoeken en bekijken op internet of op onze website. Mijn schaduw is roze van Scott Stewart. En het andere boek is Love is Love. Helaas alleen nog maar in het Engels verkrijgbaar, van Fleur Gerrits. Maar je kunt een tekst, als je het voorleest voor kinderen of zo, kun je het wel live zelf vertalen. Love is Love, van Fleur Gerrits, met tekening van Fatinha Ramos. Een prachtig printenboek ook. Ja, en dat zijn wel dingen om vrolijk van te worden, vind ik. De kinderboeken die nu verschijnen, waarin het thema's over homo of lesbische liefde, of over transpersonen of gender, afwijkende gender hebben, aan bod komen. Dat vind ik wel een verademing en ook verfrissend. Ja. Ja.
En kunnen ze die boeken bestellen via jullie webshop of moeten ze daar echt voor langskomen?
Nee, ze kunnen die bestellen ook via onze webshop. Langskomen is leuk, maar via onze webshop is ook prima.
En waar vinden ze die?
De webshop is... De korte naam van de webshop is www.cadeaulgbt.be. En dan cadeau met K-A-D-O, van kartonnen dozen, de afkorting. Of gewoon kartonnendozenlgbt.be. Dat is onze website. En daar kun je heel onze shop doorzoeken. Je kunt ook zien wat we nog in huis hebben en wat niet. Je kunt het dan ook komen halen zelf of kopen. Je kunt met alle kaarten betalen of met PayPal, whatever. Of opzij laten liggen in onze winkel. En je kunt het ook reserveren op onze webshop en dan afhalen later. Dus dat kan allemaal.
Okay.
En je kunt ook altijd mailen of bellen als je vragen hebt.
Ja. Ja. Nog even jouw socials. Waar vinden ze je op de sociale media kanalen met kartonnen dozen of jou persoonlijk?
Sociale media, wacht. Hè. Dus op Instagram is het gewoon kartonnen dozen aan elkaar. En op Facebook is het ook boekhandel kartonnen dozen. Als je zoekt boekhandel kartonnen dozen, dan vinden we ons. Je kunt ook op onze website even zien. Onder, als je naar beneden scrolt, dan staan er ook links naar onze social media. Ja, en volg ons alsjeblieft. Het is echt wel iets fijn als mensen ons volgen. En ook reageren op dingen die we doen of posten. Dat is voor ons ook een beetje feedback. Of dat we goed bezig zijn of niet. Of dat er behoefte is aan iets anders.
Ja.
En mijn eigen website is johannapas.be.
Ja.
Ja, daar vind je ook de poëzie, als je daar nog in geïnteresseerd bent. Ja.
Je zei het in het begin al, met die corona hebben jullie ook heel wat hoorlezingen online gedaan. Staan er de komende maanden nog op programma bij jullie?
De komende maanden, wat er nog op de agenda staat, kun je ook allemaal zien bij Facebook. Even, als je klikt op evenementen, en op onze website onder agenda. Daar staan alle dingen die de komende maanden doorgaan. Onder andere een optreden van de teksten van Kate Tempest met muziek door Gaia Scooters en mij, met Els Mondelaars als muzikant erbij.
Ja.
Dat is ook een van de optredens. En dan nog een debat over disability justice en nog iets anders, maar ik weet het nu niet uit mijn hoofd. Maar je vindt het allemaal terug op onze agenda, op onze website en via Facebook onder evenementen. En als je nieuwsgierig bent hoe dat dan is of zo, dan kun je altijd op onze Facebookpagina bij video's gaan kijken. En daar staan oudere filmpjes van dingen die we gedaan hebben. Boekvoorstellingen, signeersessies. Ook de filmpjes waarin ik tips geef over boeken. En die kun je daar ook allemaal terugvinden. Ja.
Zo, we weten weer allemaal wat we moeten lezen de komende weken en maanden. Johanna, bedankt voor even in te bellen. Zoals je weet kun jij deze podcast steunen via onze Patreon-pagina. Daarvoor moet je even surfen naar patreon.com/glife.be. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.